Misschien denk jij nou, talenten, gaven, ambten, bediening, taken, het ziet een beetje academisch uit. Een beetje saai. Ik wil beter horen over omgaan met Jezus, mijn christelijke leven, levensverhalen. En dit ziet een beetje technisch uit. Maar technische dingen zijn ook belangrijk. Als een kind vraagt naar een vader of moeder, ma, pa, pa, ma, ik wil graag een vis hebben. Dan de vader zou zeggen, oké, we gaan naar een winkel, we willen een aquarium kopen. En een plantje kopen en de zand, steenetjes kopen en zo. Nee, pa, ik wil een vis hebben. Ja, om een vis te kunnen hebben, je hebt wel een aquarium nodig. Je hebt structuur nodig, je hebt plantjes nodig, je hebt een paar dingen om wel te kunnen gaan. Leven ontwikkelt zich best in de juiste structuur. En daarom is structuur wel noodzakelijk. En er is altijd een balans te zoeken en te proberen te vinden tussen op één kant structuur en orde en aan de andere kant leven. Als je met te veel aandacht om structuur, je maakt leven dood. En te veel aandacht alleen om levens, dan het gaat de verkeerde kant op. Dus we hebben dat, dat ook noodzakelijk, balans tussen structuur en leven. 2001 hebben wij met mijn familie, we hebben een sabbatical jaar gehad in Londen. 2001. Voor één jaar woonden wij in Londen, een mooie stad. In een huis met 3 slaapkamers. Een kleine slaapkamer, een medium slaapkamer en een grote slaapkamer. Dus we zaten daar met mijn vrouw en Anneke dus en 4 kinderen. Tussen 3 en 11. Dus de kleine kamer, nou ik word gek zonder een kamertje om te studeren. Dus de kleine kamer was mijn kantoortje. De middelkamer was voor ik en mijn vrouw. Ja, wij delen een kamer, dat gebeurt na het huwelijk, onderstreep. En dan de 4 kinderen, we hadden 4 bedden in de grote kamer. Tussen 3 en 11 jaar oud. Je kan voorstellen dat dat slaapkamer had veel leven in. Minder orde, meer leven. En ik was altijd bezig om te proberen een beetje meer structuur en orde in dat kamer. Maar toch, er was altijd leven. En als je hebt veel leven, dan wordt je altijd een beetje desordelijk. Sommigen van jullie zijn op bezoek bij broer Prins in Lini. Ze hebben wel een mooie flat. En ik kan me goed voorstellen, dat ze zetten een pen op een tafel. En ze komen terug 3 dagen later en de pen ligt precies op de tafel. Alles bleef netjes. Minder leven. Word je oud? Makkelijk orde. En dit gebeurt hetzelfde in gemeentes. Een gemeente met veel aandacht om orde, je maakt de leven weg, kapot. Dus dit is altijd een zoektocht tussen leven en orde. Ik heb gekozen om een aantal Bijbelteksten met jullie te lezen. Maar ik dacht, nou, ik zal wel gebruik maken van je eigen Bijbel. Als wij zetten alles op de scherm, binnen 5 of 10 jaar, je weet niet hoe kun je kunnen Bijbelteksten vinden. Alles komt op de scherm. Dus als je een Bijbel hebt op je mobiel, dat kan, of in je hand, zoek maar dan Matthäus 25. Wat is een talent? Wat is een gave? Kijk eens, er zijn verschillende definities. Maar alles wat wij hebben, is door God aan ons gegeven. Dus op één manier, alles wat we hebben is een gave. Je verdient niets, je bent geboren en alles komt door God aan jou, aan mij. Dus, wat dan is een talent? Matthäus 25, ik zal beginnen met vers 14. Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bezig riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. Aan de een gaf hij 5 talenten, aan de andere 2 en aan de derde 1. Ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde meteen weg. Een paar dingen gebeuren en dan vers 19. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. Een talent is een woord die is vaak nu gebruikt. Britain has talent en ook, ja, blijkbaar Nederland ook en zo. Dus er is veel talent, op scholen ook talent en zo. En de woord talent komt, ik denk, van deze parable, maar het is misgebruikt. Heb je dat gezien? Een talent is een measure, een unit, zoals kilogram. Dus als iemand kreeg de eerste 5 kilogram goud of zilver, de andere 2 en de andere 1. En iedere kreeg naar zijn bekwaamheid. Als mensen vandaag praten over talenten, zij bedoelen bekwaamheden. Ja, kan je dat verschil? Maar als de parabel, het gaat, de gelegenis, het gaat, het talent is een mogelijkheid. Een opportunity. En dan God geeft mensen met talenten mogelijkheden om mooie dingen te doen. Jij ook. Je kiest niet ervan. Het is de baas die geeft de talenten. Het is niet wie wil 5, wie wil 2, wie wil... Nee, nee, hij kiest en hij geeft aan jou, aan mij. En hij geeft met een bedoeling. En na een tijd komt de baas terug en hij zegt, het is een tijd van rekenschap. Dus al de gaven en bekwaamheden en dingen die je hebt ontvangen van de Heer, het is niet los en zomaar, het is aan jou gegeven, aan mij gegeven, met een bedoeling, en komt een tijd waar de Heere God zal ons vragen, wat heb jij gedaan met wat ik heb aan jou gegeven? Sommige mensen denken, oh, het zou fantastisch zijn om ver talenten te hebben. Nou, misschien, maar dan heb je meer verantwoordelijkheden. Als je hebt veel geld, dat is ook iets van God. Verwacht iets terug van jou. Het is niet zo los. Dus de talenten, dit verhaal, helpt ons te ontdekken. Ja, God geeft ons allen en er is een tijd waar wij moeten rekenschap afleggen. De vraag dan is, wat heb jij en wat doe je ermee? Nou, het woord talenten, omdat het is een beetje ambiguus, in de moderne manier van gebruiken, een talent betekent een natuurlijke gave. Heb jij natuurlijke gaven? Ja? Natuurlijk wel. Ja, iedereen heeft wat. En sommigen wat, veel, dus anderen minder. Het maakt niet uit, God kiest. En vaak zie ik dat de natuurlijke gaven is iets erfelijks. Ja? Ik zie, Hans Sabert, hij is een acteur. Hij is goed met acting. En toevallig zijn 2 dochters, Tessa en Karen, ook. Ja? Je hebt niet voor dat gekozen, het kwam in jouw pakket. Ja? Sommige mensen, de Wenhausen, ik denk Marjolein met muzikaal, Sloetjes, Nicky Sloetjes, ook muzikaal, en ik kijk naar de kinderen. Ook muzikaal. Ja, niet altijd zo, maar... In mijn familie, ik zie veel wiskunde. Ik zie ingenieurs. Mijn zus is een wiskundelerares. En ik praat met haar zoon. En 6 maanden geleden begon in Cambridge wiskunde te studeren. En zijn jonge broer wil graag hetzelfde doen. Ik denk, ze hebben dat niet gekozen. Het komt in een pakket. Natuurlijke gaven. Hebben niet-christelijke mensen natuurlijke gaven? Natuurlijk wel. Ja, ze zijn ook mens, net zoals wij. Maar, hier komt iets bijzonders. Dat wij christenen mensen hebben Gods geest. En Gods heilige geest kan natuurlijke gaven bekrachtigen. Dat betekent dat wij kunnen piano spelen net zoals een ongelovige, net zo goed. Maar als wij doen het geleid door Gods geest, God kan door de muziek, door een toespraak, door een gesprek, door een iets, door jouw bediening, door jouw artistische ding, God kan iets moois doen. Amen. En hij kan meer bereiken dan alleen door een natuurlijke gaaf. En daarom, ik wil graag jou bemoedigen om niet tevreden te zijn alleen met een gaaf, natuurlijke gaaf. Natuurlijk, het is prima. Maar ook op je werk. Heere God, ik ga naar werk. Ik wil graag vol zijn met uw geest als een verpleegster. Vol met jouw geest in een restaurant. Vol met jouw geest in jouw bediening. Met jouw natuurlijke gaven. En jij ontdekt, zal ontdekken dat rare dingen kunnen gebeuren. Mooie rare dingen. En hier is de derde dan. En dan zie ik ook bovennatuurlijke gaven. En deze zijn dingen die komen niet oorspronkelijk in onze pakket, maar zijn toegevoegd voor een bepaalde taak als wij het nodig hebben. U was op de profetiecursus met Hesley en een opmerking de afgelopen, was het 2 of 3 weken geleden. Hij zei, ik ben altijd gevoelig voor dingen, voor geestelijke dingen. Toen ik klein was, dan dacht ik meteen, oh, dat betekent natuurlijke gaven. Dat gevoeligheid. En ik had geen plek om in de kerk om dat te gebruiken, maar dan met mijn vrienden en rare mensen, geestelijke dingen, en als ik kan dat noemen. En daar in een New Age achtergrond, ze hadden een waardering voor de rare dingen van Hesley. En dan hij ging de verkeerde kant op. Maar er was iets natuurlijke en de bovennatuurlijke, helaas, hij was betrokken met de verkeerde bron. Hij heeft dat net zelf gezegd. Hè? Dus. Maar dan, ik luister en dan ik zet dingen in hokjes in mijn hoofd. Dat zo werk ik. Maar er zijn sommige dingen. Niemand is geboren met een gave voor genezen. Begreep wat ik bedoel? Nou, ik dacht, hoe kan ik dit overbrengen op een moderne manier van mijn jonge broers en zusters in de achterbank. Dus ik zal zijn eigen gereedschap gebruiken. Stel je voor dat je bent geboren als een mobiel telefoon. Ja? Sommige van jullie zijn Samsung en sommige zijn... Je bent geboren als een telefoon met een aantal apps, pre-installed apps erop. En God heeft jou gekozen, ik maak je zulke BlackBerry en ik zet jou 10 apps op. En een andere broer of zuster is een andere Samsung met 3 of 4 of 6 of 10 of 20 andere apps. En ik heb ontdekt dat ik heb zo'n apps dat ik wil niet gebruiken. Ik heb geen zin, ik gebruik het nooit. Dus ik dacht, ik zal het verwijderen. Om een beetje meer ruimte te krijgen. En het was niet mogelijk. Het was niet mogelijk. Pre-installed apps bleven. Wat God, natuurlijke gaven die God heeft jou gegeven, zij bleven met jouw mobiel, met jezelf. Op je mobiel, je kan mooie dingen doen. Je kan muziekjes maken, je kan rekenen. Belangrijk, je kan rekenen doen, je kan een lichtje maken, je kan veel mooie dingen doen. Maar na een tijd, je ontdekt dit. Dat er is ook een wifi. En als je verbindt je mobiel met een wifi, dan je kan nieuwe dingen ontdekken. Ja? Dan jouw mobiel is bekrachtigd om een stuk meer te doen. Wordt het een beetje duidelijker? Oké. Ik ben nog niet klaar. En dan soms, je bent echt bezig met jouw werk, of je bent bepaalde taak of iets te doen. En je denkt, en dan Mr. Microsoft, een beeld van God natuurlijk. Hij zegt, dit man heeft dit nodig, of dit vrouw heeft dit nodig. En hij stuurt tijdelijk een nieuwe app aan jouw mobiel. Hij stuurt je een nieuwe app. En dan met dat app je kunt iets moois doen, ook het is bovennatuurlijk. En ik zou zeggen, nadat je klaar bent, de app is weg. En sommige mensen gebruiken regelmatig, met meer dan normaal misschien, een bepaalde rare app, een bovennatuurlijke app. En dan noemen wij zulke mensen een profeet of zo, omdat ze hebben vaak een profetie. Ik hoop dit helpt. Als het helpt jou niet, bleef alleen met de Bijbelse verhalen. Prima. Nou, als het gaat over gaven en talenten, natuurlijke en bovennatuurlijke gaven, dan merk ik dat ik kan vier lijsten in de Bijbel vinden. Ik zal de vierde lezen, maar een paar opmerkingen ertussen. En de eerste komt dan hier in Romeinen 12. Het feit dat elke lijst is anders van de... Er is geen twee van de lijsten zijn hetzelfde. Dat betekent dat Paulus had geen... Het was niet zijn bedoeling om een volmaakte lijst te maken. Hij zegt hier een lijst en hier een lijst en een beetje anders. Nou, dat geeft ons een smaak op wat het gaat over. Romeinen hoofdstuk 12 vers 6. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Hier is een lijst, meestal natuurlijke gaven, maar misschien ook een stuk bovennatuurlijk. En er is verschillenheid. En hij zei, als je hebt een van deze gaven, je moet het gebruiken. Sommige... Hoor ik vroeger, jaren geleden, dat leiderschap in de gemeente, in de vergadering, dat was geen mooie woord. Iedereen is gelijk. Ik denk, nou, leiderschap is wel een gave. Ik zie het gewoon. Leadership. Het komt hier. Ja? En wij kunnen leiderschap gebruiken in een gemeente, of in een bediening, of in je huis, of in een bedrijf. Je kunt ook geld maken met leiderschap. Je kunt ook president worden van Amerika, toch? Ook met rare dingen, met leiderschap, misschien is het genoeg. De verantwoordelijkheid is aan jou om iets ermee te doen. Als jij hebt een gave van God ontvangen, zoek maar dan waar kan ik mijn gave gebruiken. En niet alle gaven zijn gebruikt in een gemeente, soms wel en soms buiten. Er is echt een grote wereld buiten. Nou, de tweede stuk. En 1 Korintiërs. Hoofdstuk 12. De tweede leest. 1 Korintiërs hoofdstuk 12. Ik zal beginnen met vers 4. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen. Maar het is dezelfde, de drie eenheden is daar genoemd, in connectie met dit onderwerp. God die alles in allen werkt. Aan de ieder echter wordt openbaring van geest gegeven tot wat nuttig is voor de anderen. De doel van gaven is hun te gebruiken voor de nut van andere mensen. Niet mis om jouw gaven te gebruiken om geld te maken, maar dat is niet de hoofddoel. En echt niet om jouzelf groot te maken. Dat is ook niet te doen. We gaan verder, vers 8. Want aan één wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven. Dit is niet normale wijsheid. Dat kan ook, dat is niet mis natuurlijk. Maar het is hier iets bovennatuurlijk. Er is een probleem, een situatie en iets van iemand van God. Je vraagt ervoor en dan God zegt, ja, het is een moeilijke situatie, ik stuur je een wijsheid op. Aan jouw mobiel. En dan voor een tijd je kunt iets wees zeggen. En dan het is weg. Je wordt stom. Nee, denk je dat is weg. Maar het is tijdelijk. Ik ga verder. Aan een ander wordt een woord van kennis. Door dezelfde geest. Door een ander geloof. Iedereen heeft, christen heeft geloof, maar het is een bijzonder type geloof. Door dezelfde geest. En de ander genadegaven van genezingen. meervoud. Door dezelfde geest. En dan aan de andere werkingen van krachten. Ook meervoud. In een andere profetie. In een ander het onderscheiden van geesten. En aan een ander allerlei talen. En een ander uitleg van talen. Het meeste van deze zijn bovennatuurlijke gaven. 11. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijke uitdeelt zoals hij wil. Nou, het is wel de moeite waard, beste broers en zusters, om dat laatste tekst ook te lezen. Het zegt dat de extra apps, de bovennatuurlijke apps, zijn gedeeld aan jouw mobiel, aan de verschillende mobielen, zoals de geest wil. Nou, het is makkelijk om dat zo te begrijpen. Oh, dan moet dit op mijn mobiel zitten en wachten totdat de geest een app aan mijn mobiel stuurt. Omdat hij soeverein is en hij stuurt de mobiel, dus ik moet passief blijven. Het probleem is dat er zijn ook andere Bijbelteksten. En als je gaat een beetje verder, hoofdstuk 14, vers 1 bijvoorbeeld. Het zegt, jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. En vooral daarna dat u mag profiteren. En dat is niet de enige, dat is een andere. Waar wij zijn bemoedigd om te vragen en te streven voor geestelijke gaven. Ik leer twee dingen ervan. Eén is dat ik moet niet passief blijven. Ja? En dat iedereen kan streven. Dus de pakket van bovennatuurlijke gaven zijn beschikbaar in principe voor elke broer en zuster. Maar niet automatisch voor elke broer en zuster. Wij kunnen streven, wij kunnen vragen, wij kunnen roepen, Heer, graag, ik wil graag dit app hebben, ik heb dit situatie, ik ben counseling, ik wil graag een woord van kennis hebben, Heer, alsjeblieft, stuur me een kennis app op dit moment. Ja, wij kunnen vragen, maar wij moeten niet vergeten dat Hij de geest van God deelt zoals Hij wil. Het is nooit automatisch. Ja, met een natuurlijke gave, Bram kan meteen hier komen. Luisa, en meteen spelen. Het komt gewoon. En ik zie het verschil tussen zulke natuurlijke gaven en een geestelijke gaven. Ik ken niemand, ook in de tijd van Jezus, je gaat niet naar een ziekenhuis en zegt, ja, ik heb de gaven van genezing, dus ik pim, 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 ik ga naar het ziekenhuis iedereen te genezen. Het gebeurt ook niet met Jan Zijlstra. Ik heb mooie dingen gezien in een getuige. Ik vind het fantastisch. Maar ik heb ook gesprekken gehad. Ja, ik ben 3 keer daar geweest en ik bleef ziek. Ik denk, ja, het gaat niet om Jan Zijlstra. Het gaat om God. En als God geeft een pakket, een app voor genezing op dat moment. Je kreeg het wel. We gaan verder. Ambten. Nou, ambten heeft te maken met de omgaan in een kerk, een gemeente. Er zijn verschillende modellen van kerken. Een populair model is dat je kreeg een dominee, die heeft zijn gemeente en een paar helpers of oudsten of een team en dan... De idee dat één man wordt de leider van een gemeente begon populair te worden in de 2e eeuw en de 3e eeuw en het wordt sterker in de 4e eeuw. Toen Christendom en de Romeinse Rijk ging samen en Christendom was de religie van de staat, van de Romeinse Rijk. Nou, we weten wel dat de Romeinen waren echt gestructureerde mensen. De leger van de Romeinen in die tijd... Nou, vandaag denken wij, nou, de Italianen zijn te veel zout of zo. Het is echt een beetje... Maar in die tijd, ze waren echt fantastisch. En de structuur, en dat structureer kwam ook binnen de kerk. Dus je kreeg in Rome, of ook in Noord-Afrika, in Constantine, in Alexandrië, je kreeg een bepaalde bishops. Die, nou... Ze bepalen de hele regio. Nou, ik vind het fantastisch dat God is flexibel genoeg om door alles te werken. Maar hij heeft wel een voorkeur. En ik merk dat het Nieuwe Testament heeft de voorkeur voor de gemeente leven. De structuur van een gemeente. En het gaat om leiderschap door oudsten, door een groep van mannen. En je komt nergens in het Nieuwe Testament een voorbeeld van een gemeente met één man als baas of als leider. Ja, je kreeg één, Diotrephes, maar dat was geen goede voorbeeld. Ik dacht dat hij de baas was en het ging te ver. Dus Gods model is door een groep van mannen leiderschap te geven aan een gemeente. Dit is een aquariumgedachte. Ja? Dus structuur. Het heeft te maken met structuur om het gezond te houden. Ik lees hier in de Bijbeltekst waar Paulus schreef aan de gemeente in Filippus. En hij schreef: Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met hun opzieners, dezelfde woorden, dezelfde als oudsten, en diakenen. Dus dit gemeente in Filippi was ontwikkeld genoeg om oudsten te hebben en diakenen te hebben in de hele, dus in al de gemeente. Drie groepen. Oudsten, diakenen, de hele gemeente. Oudsten. Jullie weten dat op dit moment zijn we aan het zoeken in de bron voor nieuwe oudsten. We zijn 4 oudsten op dit moment. En nou, we hebben het wel prima met elkaar en zo, maar het wordt soms, wat is het woord, zwaar. Wij hebben samenkomst elke 2 weken, soms de agenda. We maken die agenda niet af. Vaak. En we moeten voorzichtig zijn. We hebben vrouwen thuis. Dus we moeten ook proberen gezellig te zijn thuis. Dus we moeten echt niet te laat thuis komen en zo. Dus we dachten, nou, misschien een groep van 6 of 7 oudsten zou beter zijn. Dus op dit moment zijn 4 broers bezig om nieuwe oudsten in onze gemeente te vinden. Is een van de 4 aanwezig vanochtend? Ik zocht, maar ik denk niet. Bram, kijk eens aan. 1. Als iemand heeft een idee over een mogelijk toekomende oudsten, praat het Bram. Het is geen geheim proces. Wij zijn bezig samen om zulke mannen te ontdekken. Amen? Amen. Nou, wat doet een oudsten? Er zijn 2 woorden die beschrijven ongeveer wat een oudsten doet. De eerste is het woord herder. Ze zijn herders. Een herder, met schaapjes dus, hij is betrokken met de voeding van schaapjes, schapen. Dus wij als oudste team zijn we betrokken met goede voedsel in de gemeente. Het betekent niet dat wij als oudste moeten al de onderwijs geven. Helemaal niet. We zijn broers met gaven van onderwijs. Of we hebben een boodschap van God voor de gemeente. Die zijn geen oudste. Dat kan. Normaal, man. Maar wij moeten voorzichtig zijn met de controle van kwaliteit. We hebben in één bron een preaching and teaching groep van 6 mannen. 2 zijn de oudsten erbij. En wij proberen de kwaliteit van de bedieningen, van de woorddiensten, dat gezond zou zijn. En de rol van de herder is de schaapjes te beschermen. Als wij horen dat iets raars begint te gebeuren, of iets raars, dan moeten ook een stuk actie nemen. Een van de rollen van een oudste van dienst, jullie zien het niet, maar hij heeft wel de rol op zich. Als een spreker hier begint rare dingen te zeggen, het is de verantwoordelijkheid van de oudste van dien om in te grijpen. Je ziet Gert-Jan zo rustig houdt, maar je draagt de verantwoordelijkheid de hele dienst. Ik heb in mijn leven 1 keer dat gedaan, om een spreker op het podium te halen. En het is geen fijne taak. Maar als oudsten hebben wij de verantwoordelijkheid om af en toe niet zo fijne taken te doen. Om de gemeente te beschermen. Dat was eens in Colombia, jaren geleden. In de bronnen gebeurt nooit natuurlijk. En rol ook van herders is om leiderschap, verplegen. Als mensen hebben, de schaapjes hebben ziektes of problemen, of pootjes kapot of zo. De herder is bezig. Maar Natuurlijk, de oudsten kan dat niet bij elkaar krijgen. Dus we hebben wel een hele lichaam is bezig. Maar wij voelen onszelf, de oudsten voelt zichzelf verantwoordelijk. Dat moet wel gebeuren in de bron. Door een zorgpunt, door counseling, door zorg voor elkaar, door andere methoden. Maar het moet wel gebeuren. Herders, de andere woord is opzieners. Het is meer van een technische woord. En opzieners rusten mensen toe en zij hebben een functie om een voorbeeld te zijn. Wie zijn ze? Nou, in mijn gedachten, ik zie drie groene lichtjes. En als alle drie branden, we zijn er. Ja? De eerste groene licht komt uit Handelingen 20:28. De Heilige Geest aanstelt oudsten. Dat is duidelijk. Dat is de eerste groene licht. De tweede groene licht komt uit 1 Timotheüs 3:1. Je moet een verlangen hebben. De man moet een verlangen. Niet om een positie van oudsten. Als je leest 1 Timotheüs 3:1. Zegt een verlangen om de taak. Om een werk te willen doen. Sommige mannen houden van God. Houden van de gemeente. Houden, maar nee man, ik zal dat echt niet doen. Oké. Okay. Geen verlangen. Als je dwingt een broer om de taak van oudsterschap op zich te nemen, hij wordt een gevaarlijke man. Het moet van je hart komen. Dat tweede lampje. En het derde lampje is dat wij zien de eigenschappen van zulke persoon. We hebben twee lijsten, Timotheus en Titus, lijsten van eigenschappen van een ouster. En jij kan dat zien, ik kan dat zien. Dus wij kunnen. Dus als wij zien, nou, hij heeft wel een verlangen, hij past bij de eigenschappen. Nou, en de Heilige Geest, nou, drie lichtjes. Is zo, daar zijn we. Het klinkt makkelijk, maar het is een, tenminste in principe, het is redelijk makkelijk. Dus Bram, neem moed. In principe, het is makkelijk. Oeps, we gaan terug. Eigenschappen. Er zijn twee lijsten. Ik wil graag met jullie één van de twee lijsten lezen. 1 Timotheus. Omdat wij nu bezig zijn in de gemeente om oudsten te zoeken. Het is de moeite waard om een paar minuten extra aan dit te besteden. 1 Timotheus 3. Timotheus en Titus zijn twee jonge mannen. Discipelen van Paulus. En Paulus stuurt deze brieven aan de twee mannen, Timotheus en Titus, om hun instructies te geven om hoe kan je de leiderschap in gemeentes goed op zijn potjes te zetten. Ik merk ook dat de lijst hier in Timotheus is een beetje anders dan de lijst in Titus. Dan vroeg mij, nou, zijn de oudsten in Creta met Titus anders dan die van hier? Ik zeg, nee, het gaat niet om precies dingen te zeggen, maar de eigenschappen zijn, het schetst een bepaalde type persoon. En dat gaat het om. Het is niet wettisch tikken op de boxes, tik, 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 maar het schetst een bepaalde persoon. Nou, hier gaan we dan. 1 Timotheüs 3, vers 1. Dit is een betrouwbare woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, een ouster is hetzelfde, een ambt, Elsa vroeg me vanochtend, wat is een ambt? Office, church office. Begeert hij een voortreffelijke positie? Wat zegt het? Hebben jullie Bijbel bij? Ja. Als iemand een verlangen heeft naar een ambt van een opziener, begeert hij een voortrekkelijke. Het gaat om werk. Het gaat om werk. Dat is de nadruk. Vers 2. Een opziener nu moet onberispelijk zijn, een man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen. Het hoeft niet een leraar te zijn, maar wel. De vergelijkbare uitdrukkingen in Titus is iemand die zich houdt aan de betrouwbare woord. Dus voor hem, de woord van God is bepalend, belangrijk, en hij kan het in gesprek is, misschien niet van het podium, maar wel in gesprek is, uitleggen en de juiste koers houden. Vers 3. Niet verslaafd aan wijn. Niet vechtlustig. Niet oud om schadelijke winst. Maar welwillend. Niet strijdlustig en zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis. Zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Want, en hier is een goed argument. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Je huis is de leerschool voor leiderschap in de gemeente. Ik heb dat wel gezien. Een broeder die thuis streng is, te streng, met veel, dan komt hij als leider ook een super streng en moeilijke leider in de gemeente. En als een broer thuis is een, komt goed, alles kan, wat ik hou van mijn kinderen, prima, gaat er, hij wordt ook een slechte leider in de gemeente, alles kan. Dus de waardigheden om goede leiderschap in een gemeente te kunnen geven, je leert, maak je fouten met je eigen vrouw en kinderen. Beetje negatief. Leer met je vrouw en kinderen om dat goed te kunnen doen, om je kinderen te inspireren en zo, en dan probeer je maar dan de gemeente te inspireren. Zorg voor je kinderen, zorg voor je vrouw, dan zorg voor de gemeente. Dus het is een beetje, het is verstandig. Gaan verder. Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder de oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van de buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in de strik van de duivel terechtkomt. Ik moet verder, maar deze zijn eigenschappen dat wij kunnen zien. Niet allen, maar ja. Is een type persoon. Ik zal jullie mijn verhaal over een zebra doorgeven. Sommigen jullie hebben het al gehoord in 2010, maar sommigen nog niet, dus hier komt het dan. Nou, het is, sommige mensen hebben nooit een zebra gezien. Dus je zegt, in Pereira waar ik woonde vroeger, er was een diertown. Dus je zegt, ga naar de dierentown en zoek maar dan een dier met 4 poten, met 2 oren en met zwarte en witte streepjes. Dat is het dan. Ik geef de eigenschappen. Dus met veel enthousiasme, we pakken een bus, misschien een groep van 20, 30 mensen in een bus. Ze gaan naar de dierentown, kopen een ticket, ze gaan binnen met veel enthousiasme. Hey, ze beginnen te rennen, nou, dit is alle vissen. En wij zoeken. En kijk eens, hier is een dier. Met 2 poten. Ze hebben een kangaroo gevonden. Of een kip. Ze hebben wel, maar geen zebra. Dus, nou, ze bleven rennen met enthousiasme. Wij moeten dat zebra vinden. Dus ze beginnen te rennen. En hey, kijk eens, hier is iets. Ik ken ja 1, 2, 3, 4 poten. 1, 2, 3 oren. Maar het is bruin. Wat hebben zij ontdekt? Een ezel. Is een ezel, zoiets. Dus met veel enthousiasme, ze gaan verder op zijn rit om dieren te vinden, de zebra. En dan komen ze op een bepaald moment rondom de hoek en ze zien, oh kijk eens, 1, 2, 3, 4 poten. 1, 2 oren. Wit en zwart streepjes. Wat zeggen ze? Er zijn alle 30 met enthousiasme, met grote ogen, ze zien de dier. Wat zeggen ze? Zeggen ze, de leider van de groep zet zijn hand op de dier en zegt, we declare you vandaag een zebra? Kijk eens, je maakt geen zebra's, je erkent zebra's. Zullen wij stemmen? Wie denkt dat hij een stem? Ja, zullen wij een stem? Het gaat niet om stemmen. Het is hetzelfde verhaal over Austin. We hebben de eigenschappen van Austin. Een paar interviews en zo, je moet hoeven om te zeggen, is er een verlangen daar? Proeven wij dat dit van God is? Maar als de team van vier komen met een broer en zegt, ja, hier is een voorstel van een nieuw Austin en het is een verrassing voor ons allen, dat zal nooit gebeuren. Wij kunnen allen de eigenschappen van zebras wel zien. Nou, we gaan verder. Soms in een gemeente, je kan een paar extra requirements of eisen hebben over de beschrijving van een Austin. Die zijn niet in de Bijbel, maar wel toepasselijk om dat huidige situatie. Ik denk het is verstandig. Bijvoorbeeld, als je bent bezig om een ouster te vinden voor een gemeente in Hongkong, ik zou verstandig zijn dat de ouster kan ook Chinees spreken. Of tweetalig, Chinees en Engels. De eerste auto moet tenminste tweetalig. Het is echt niet mogelijk om je werk goed te doen zonder Chinees en Engels. Nou, waar is dat in de Bijbel dan? Nou, je vindt het niet in de Bijbel, maar het is wel verstandig voor dat situatie. Oké, we gaan verder. Diakenen. We gaan over ambten. Hè? Dus we zien alleen twee ambten in de Bijbel. Voor gemeentes. De oudsten en de diakenen. Nou, je kan ook in Timotheus en Titus lezen, eigenschappen van een diaken. Wat doet een diaken? Van alles. Daarom dit plaatje. Ja, van alles. Het woord diaken betekent dienaar. Iemand die dient. Broers en zusters kunnen beide dienen, wij kunnen ja, van allen doen. Dus ik zou zeggen, er zijn eigenschappen van diaken. Dus, en ook, het gaat om een bepaalde persoon. Ja, ik zie de tijd, dus ik moet snel verder gaan. Maar het is wel interessant dat als God zoekt ousten, hij geeft persoonlijke eigenschappen, niet een lijst van gaven. Paulus wist wat het woord leiderschap. Hij wist het woord profeet. Hij wist het woord apostel. Hij wist zulke woorden. Maar als hij beschrijft leiderschap in een gemeente. Het gaat om je familieleven. Je wandel met Jezus. Niet te jong, niet te nieuw. Het gaat om niet te veel drinken. Een beetje gastvrijheid. Misschien twee koekjes, niet alleen één. Of zo. Eigenschappen van persoonlijk leven. En natuurlijk de gaven, als een ouster heeft ook een paar gaven erbij, dat is ook fantastisch. Maar de focus is op je persoonlijk leven. Als het gaat om diakenen, de focus is ook op persoonlijk leven. Maar ja, als je hebt een muziekteam, je moet ook een beetje van een gave hebben. Dus een diaken heeft een beetje, ja, als je, ja, ik wil in de zorgpunt werken, ik vind het fijn om mensen te vermannen, en ik vind het fijn om, ja, je maakt mensen kapot, man. Dat is niet jouw gave. Ja, dus je hebt een bepaalde gave nodig, die past bij een bepaalde bediening. In de bron hier, wij gebruiken wel het woord ousten, en ik ben enthousiast erover. Ouderwets? Nou, het is alleen Bijbels. En de reden waarom ik ben, ik zal het graag niet een verandering naar een leiderschapteam maken. Als je laat de naam Austin los en je maakt een leiderschapteam, dan heb je geen meer verbinding tussen leiderschap en de eigenschappen van Timotheus en Titus. Dan zeg je, nou, dit broer, hij is goed aan leiderschap, zet hem in het team. We hebben ook fantastische zusters met de leiderschapwaardigheden. Zet er in het team. En je botst niet met de eigenschappen omdat je hebt de naam veranderd. En dan denken wij, ik vroeg me af, waarom hebben wij geen diakenen dan in de bron? Wij noemen dat. Nou, ik overdrijf natuurlijk, omdat er zijn natuurlijk diakenen in de bron, maar wij noemen hen niet diakenen. Ja, als met de mededelingen zeggen, er is een diakenensamenkomst vandaag om 3:00, niemand komt. Dus wij gebruiken andere woorden, bedieningleiders of bedieningen of zo. Zo, oké, het kan. De mensen die betrokken zijn met de verschillende cursussen, die Jaap heeft net gegeven, ja, ze hebben een diakenrol. Ze zijn bezig om de gemeente te dienen. Ben je bezig met elke taak waar je bent bezig in de gemeente om te helpen, is een diakenrol. Niet alleen de trekkers. Je bent trekker, maar een cursus, je bent een diaken. Je zou zeggen, ja, elke persoon die zingt hier is een diaken. En daarom het is zo belangrijk dat je zoekt niet alleen de gave, de waardigheid, maar ook de levensachtergrond. Je werkt met passen goed bij je, wie je bent. In je privéleven, in je... Als een zuster, als een zuster bijvoorbeeld vindt het fantastisch om te zingen. Hey? En een Engelse stem. Niet van Engeland, maar van de hemel. De Engel, ja, Engels stem, ja. Maar zij is niet onderdanig aan hun ouders thuis. Een altijd een herrie confrontatie met pa en ma. Ik zou zeggen, wacht een tijdje, leer een beetje geduld en leer een beetje nederigheid thuis. En misschien later kan je je bediening... Begrijp wat ik bedoel? Daarom elke bediening heeft ook een charter. Hier in de bron. En de charter heeft te maken met, ja, persoonlijke, iedereen moet corrigeerbaar zijn. Wij willen graag dat iedereen in de bediening zal ook gedoopt worden, zijn, bijvoorbeeld. Dat iedereen in de bediening, als hij getrouwd is, dan getrouwd, niet samenwonend, bijvoorbeeld. Ja, dus een paar dingen, omdat het heeft te maken met diakenwerk. Ik ga verder. Lees nummer 3. Zullen wij 1 Korintiërs 12, terug naar 1 Korintiërs 12. God heeft nu sommigen in de gemeenten een plaats gegeven, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, volgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven en allerlei talen. Zijn zij soms allen apostelen? Nou, in het Engels en ook hier in het Nederlands, het is niet duidelijk wat de antwoord is. Je moet een gok maken. In het Grieks, er is geen gok noodzakelijk, omdat de antwoord is nee. Dus je vraagt op een manier waar je weet dat de antwoord nee is. Zijn ze soms allen apostelen? De antwoord is nee, niet iedereen is een apostel. Zijn ze soms allen profeten? De antwoord is nee. Zijn ze soms allen leraars? Wel, nee. Zijn ze soms allen krachten? Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen? Nee. Spreken zij soms allen in talen? Nee. Zijn zij soms allen uitleggers? Nee. Streef dus naar de beste genadegaven. En hier is nog een bemoediging om te streven naar gaven. Wij leven in een cultuur waar het is moeilijk verschil te maken tussen mensen. Iedereen is gelijk. Het is een beetje democratie tot een extreme. Grote discussies in Amerika ook, kan iedereen naar hetzelfde toilet. Iedereen moet gelijk zijn. Maar ik merk in Gods gedachte, hij vindt het fijn om mensen anders te maken. In verschillende apps aan verschillende mensen te geven. Nou God, je bent niet eerlijk. Iedereen moet dezelfde apps hebben, dezelfde, ja, iedereen moet dezelfde mobiel hebben, dezelfde apps en dan heb je geen ruzie tussen broers en zusters. Dan iedereen is gelijk, dus iedereen heeft hetzelfde. Maar God zegt, nee, ik ben de baas. En ik maak de telefoons, de mobieltjes anders. En ik zet een paar apps van geboorte aan. En ik wil, ja, de wifi is beschikbaar voor diegene die we gebruiken. En ik geef af en toe bovennatuurlijke appjes aan wie ik wil. En aan wie mensen wil, hebben zin om het te gebruiken. Een nood, een wens, een situatie waar ze hebben het nodig. Ik denk de reden erachter heeft te maken met dat beeld van één lichaam. Als ik wil graag een gave hebben en ik heb het niet, wat moet ik doen? Streven, vragen en toch kreeg ik het niet. Wat moet ik dan doen? Makkelijk, niet zo ingewikkeld. Dan je moet iemand zoeken die de gave heeft. Zeg, hey, beste broers, zusters, kan je me helpen? Je hebt meer ervaring hier. Je kreeg af en toe die app. Ik heb het nog niet. Ik wil graag het hebben, maar ik heb het niet. Kan je mij... De verschillenheid tussen broers en zusters stimuleert afhankelijkheid een van de ander. Als ik kan al de appjes zelf hebben, ik heb jullie niet nodig, beste broers en zusters. Ik kan het zelf doen. Maar de feit dat ik kan een aantal dingen niet doen, ook ik heb de wens om het te doen, maar toch niet. Ik blijf wakker, maar dan, dat stimuleert ons. En dan wijken mensen uit, nou, hey, kan je hier helpen, kan je dit doen? Het stimuleert afhankelijkheid tussen broers en zusters in een gemeente. En zo werd het lichaam. Stel je voor dat mijn voeten zou zeggen, beste Filip, ik ben moe. Wij zijn moe om binnen schoenen te warmen. Ja, donker en warm en het rookt niet zo lekker hier altijd. Ja? Wij hebben ook een recht als lid van de lichaam om af en toe een hand of een buik of een oor te zijn. Ja. Het wordt niet handig zo. Ik kan misschien proberen te wandelen op mijn handen, maar het duurt niet lang. Ja? Dus God, geest, kiest verschillende mensen voor verschillende dingen. Ik heb hier de laatste lijst op de beamer gezet, omdat vaak ontdek ik dat ik ben kort van tijd aan het einde van het toespraak en nooit aan het begin. Dus ik dacht, nou, hier kunnen wij snel een Bijbeltekst lezen. Efeze, hier is de vierde lijst. Er zijn alleen vier lijsten, er zijn niet meer. Alles wat je hebt over gaven ontdekt en gestudeerd, alleen van de vier lijsten, dus... En de feit dat de lijsten anders zijn, zegt ook iets. Dat is niet een exclusief lijst van alle mogelijke gaven. Het geeft een bepaalde smaak hoe God werkt. Is muziek een gave? Een natuurlijke gave? En het komt niet voor in de lijst. En het is duidelijk een gave. Ja? En er zijn ook andere... mooi. Hier de tekst. Efeziërs 4, 11 en 12. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, en weer anderen als evangelisten, en nog weer anderen als herders en leraars. Sommigen zeggen het is dezelfde persoon, herder, leraar, of misschien twee verschillende, maakt niet uit, op dit moment zijn het twee verschillende, herders en leraars, vijf mensen dus, en om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Er is veel geschreven over dit stuk in de laatste 10 jaar. Er zijn veel boeken. Ja. Ik merk ook verschillende definities en zo. Dit lijst is anders dan de andere drie lijsten. Omdat hier de gave gaat over de persoon. Het is niet dat de gave van profetie is aan iemand gegeven. Maar de profeet, de persoon, is aan de gemeente gegeven. En is niet gegeven aan een lokale gemeente. Het gaat niet om 5 verschillende ambten in de gemeente. Het is gegeven aan het lichaam van Jezus. Dus deze zijn 5 mannen, 5 personen, die zijn met deze gegeven aan het lichaam van Jezus in de hele wereld. En daarom een evangelist, ja, Jaap Nolander of andere evangelisten, ze zijn niet gegeven om evangelisatie in de bron te doen. Zij kunnen dat ook doen. Maar ze zijn gegeven voor het hele lichaam. Dus hij kan hier werken, maar hij naar buiten vindt het fantastisch om zijn bediening te ontwikkelen. Wat doet een leraar? Alsjeblieft, interactie nu. We zijn bijna aan het einde gekomen, maar ik heb een beetje interactie. Wat doet een leraar? Onderwijs geven of zoiets, hè? Wat doet een herder? Hij zorgt voor de schaapjes, de gemeente. Wat doet een evangelist? Breng de evangelie door. Wat doet een profeet? Iets van God, hij geeft het door. En wat doet een apostel? Ah, niet zo makkelijk, hè? Daarom is deze laatste apostel het meest controversieel van alle vijf. Er zijn volle boeken en ja, ze weten het precies. Een apostel moet een school hebben, moet dit hebben. En moet, ja. Sommige leiders van een gemeente, zijn gemeente groeit. En dan, ja, dominee klinkt niet zo mooi. Nu ben ik een apostel, dus ik wil een stapje hoger. Klinkt een stuk, geeft een stuk meer gezag. Of de apostel is verantwoordelijk voor 3 of 4 of 10 gemeentes of zo. De feit dat het niet zo makkelijk, daarom kregen wij zoveel verschillende meningen erover. Er is een hele apostolische beweging, niet mis, maar de idee dat een apostel dan is een leider met boost of extra of zo. Nou, het woord apostel kan misschien ons helpen om een beetje van een tip te geven. Wat betekent het woord apostel? Nou, ik ben geen Grieks persoon, dus de meeste van jullie ook niet, dus ik moet het opzoeken. Apo, from, apo. En stello betekent zenden. Zenden van, gezonde. Een apostel is een gezonde persoon. Het gaat daar. Ik denk redelijk duidelijk, het gaat niet om een ambt in een gemeente. Het gaat om en daarom, de Latijnse mensen gebruiken het woord zendelingen. Apostel is een zendeling, iemand gezonde is. Dat woord apostel is gebruikt voor de Heer Jezus. Hij is een apostel, gezonder door de Vader. Dat woord apostel is gebruikt voor de 12. Ze waren gezonder door de Heer Jezus. De apostels van de Heer Jezus. Maar er zijn veel meer apostelen in de Bijbel. Gezonder door de gemeentes. Ja, dus het woord apostel heeft iets te maken met zending. Maar als je leest een boek en ze weten 100% duidelijk zo is het. Dan een kleine rode licht. Hey, hier is iemand een beetje te stellig. De andere 4 zijn makkelijker te beschrijven dan dit laatste. Gaven zijn personen gegeven het lichaam van Christus. Breder dan een lokale gemeente. In de loop van het jaar, ik heb 5 minuten en ik kom tot een einde, dus rustig aan. In de loop van een jaar, ik denk dat ik bezoek misschien 20, 30 verschillende vergaderingen, gemeentes. Als ik voel me niet verantwoordelijk voor wat gebeurt in de andere gemeentes. Ik ben uitgenodigd voor een workshop of voor een zondag om een woord te brengen of zo, prima. Dus ik ben een oudste hier in de bron. Maar niet in andere gemeentes. Ja, de ambt heeft te maken met je eigen gemeente. Iemand die een evangelist is, is een evangelist, maakt niet uit waar hij gaat. Hij is een evangelist. Of hij is een profeet of wat dan ook. Maar de ambten van diakenen en oudsten, het is beperkt aan je eigen gemeente. Mensen met een bepaalde roeping ontwikkelen zich rondom zich een bediening. En ik denk het is belangrijk om dit tekst te zien, dat deze 5 mannen, en ook het is een bredere principe, hun rol is niet alles te doen. Maar om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Het werk van dienstbetoon, dat doen wij allen. En mensen met bijzondere gaven helpt ons. Geven ons inspiratie, ideeën, onderwijs, wat dan ook, moed en zo. Maar het werk is voor ons allen. Wij zijn nu tot een einde gekomen. Gaven, talenten, ambten, bedieningen en taken. Wat doen we hiermee? Lekker thuis kopje koffie drinken? Je spreekt nooit voor niks. Je vraagt, Heere God, wat wil je met ons? Beste broers en zusters, je bent misschien jong in de gemeente of voor lange tijd. God heeft jou geroepen. God heeft jou talenten, natuurlijke gaven gegeven. Als je bent jong, probeer eens maar je natuurlijke talenten, natuurlijke gaven te ontwikkelen op een school, op een stage of wat dan ook. Ontwikkel muzieklessen, dat dan ook. Ontwikkel jouw natuurlijke talenten, natuurlijke gaven. En dan vraag God met jouw natuurlijke gaven, ook voor ons allen, bekrachtig wat ik doe met uw geest alsjeblieft. Om niet alleen door de leven te gaan met een mobiel zonder verbinding. Je kan lekker spelen, uren spelen. Maar het is zoveel beter om samen met een wifi. Je bereikt veel meer. Probeer eens maar. Met jouw bediening, met jouw eigenschappen, ook in dat wifi mode te zetten. Verbinding aan. Ook in de kidsclub, de jeugdwerk, wat dan ook. En ook een bemoediging om, als je hebt een taak nodig, je denkt nou, ik heb iets extra's nodig. Om te streven ook voor geestelijke gaven. Heere God, ik ben bezig met dit situatie, met dit persoon, met dit. Ik heb wel iets meer nodig, ja, alsjeblieft. Streef, verlang, maar mopper niet. Omdat het Gods geest is aan het werk. En als je verlangt en je verlangt, en God zegt, geest zegt niet voor jou, dan er is iemand in je buurt die heeft de gaven. Word niet trots. En zeg, nee, ik wil het zelf doen of met niemand. Nee, vraag hulp. Dat brengt ons samen. Misschien, er zijn 1 of 2 of meer broeders aanwezig die zebra's zijn op dit moment. We bidden ervoor, hè. Als je voelt dat je een zebra bent, neem stappen. Ik kijk nu aan de jongere mannen tussen ons. Bij jongeren, nou, ik geef geen leeftijd. De gemeente heeft oudsten nodig, ook in de toekomst. Ik ben niet zo oud, maar een stuk ouder dan ik was 10 jaar geleden. En de gemeente heeft nieuwe oudsten nodig. Maar oudsten komen nooit met een parachute van de hemel. Dus ik wil graag jou bemoedigen. Hey, ontwikkel jezelf in de richting van een oudste. Je ziet de eigenschappen, werk dan. Je vindt het moeilijk om een koekje te geven, een gastvrijheid. Probeer eens maar. Ontwikkel, laat het makkelijker te ontwikkelen. Geef dan. Bijbelkennis, we hebben bijbelkennis nodig. Studeer dan man. Gaven nodig, ja. Het gaat niet alleen om gaven, maar dus we hebben wel een pool van mogelijke oudsten voor de toekomst. Als jij ziet in jouw vriendengroep, iemand denkt, ja, ik kan jou goed voelen, 10 jaar, jij kan een oudste zijn. Zeg dat gewoon aan een persoon. Stimuleer dat persoon om serieus te werken in de richting, omdat de gemeente heeft goede oudsten nodig, net zoals vissen hebben een goede aquarium nodig. Zo simpel. En op dit moment, als je ideeën hebt, naar Bram en zijn team, als jullie neemt contact, en het is tijd om te stoppen. Zullen we bidden? Vader God, we zijn zo dankbaar voor de manier dat u heeft ons allen gemaakt, met zoveel verschillen. Dat u heeft ons, ja, behoorlijk veel apps in onze mobiel gezet. Het is de wens van ons hart, Vader, om gebruikt te worden door u. Het is onze wens, Heer, om online te zijn, om dat wifi, bekrachtigd te worden door uw geest. Ik heb al gebeden, ik bid nog een keer, Vader God, gebruik de woorden van vanochtend. Raak hem in de harten van mensen toe. En ontwikkel uw doel in ieder hart. Zodat wij bezig kunnen zijn met wat u heeft ons gegeven. Te ontdekken, om vrucht te dragen voor uw eer en glorie. Vader, u kent de nood dat we hebben in onze gemeente voor bredere meer oudsten. We zijn nu een tijd bezig
We bidden dat uw geest zal krachtig werken de volgende aantal maanden. Om dit duidelijk aan de hele gemeente. En in bijzonder aan het team van vier broers die betrokken zijn met het zoekproces. Raak de harten van broers, de juiste mannen. En maak hen beschikbaar. Wij vinden het fijn, Vader, om lichaam van Jezus te zijn. Dat u, Heer Jezus, uw wil, uw doel bereikt via uw lichaam. En dat u gebruikt kleine, rare mensen zoals wij. Dank u wel, Heer Jezus. Amen. Een moment, zit alsjeblieft. Ik van beneden. Roelof heeft iets op zijn hart. En die heeft meegedeeld. Dus ik denk, nou, ik vind het fijn. Dus alsjeblieft, kan je dat met ons allen delen.
Ja, het is kort. Het klopt mijn gevoel dat het kan zijn dat je hier of nieuw bent of langer bent. En vermoedens hebt dat je gaven hebt. Of het idee hebt dat je ergens op een plek thuis hoort. En misschien wel teruggewezen bent door anderen. Terecht of onterecht. Doet er niet toe op dit moment, denk ik. Maar als je het gevoel hebt, het ongemakkelijke gevoel, een misschien een littekengevoel of het, ja, gewoon de pijn van sterk vermoeden hebben van hey, hier hoor ik thuis en je wordt teruggeduwd. Ja, ik zou het heel ongezond vinden als je daarmee naar huis gaat. En ja, het is heel gezond om dat in gebed te delen. Ja, zodat het om wordt gezet naar iets moois en je niet blijft rondlopen met het gevoel van afwijzing of ja, of het nou wel of niet terecht is, ga bidden en ga zoeken naar Gods wil.